Exodus 16, de geschiedenis in de eerste plaats van het manna en enigszins van de kwakkelen, zoals we dat al besproken hebben. Het manna wat aan Israël gegeven werd in de woestijn, terwijl zij aan de ene kant verlost waren uit Egypte en aan de andere kant onderweg waren naar Canaan. Onderweg werden zij gevoed met dit hemelsbrood, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt, met name dan natuurlijk in Johannes 6. Het hemelse brood, wat een uitbeelding is van het woord van God, zoals we al uitgebreid gezien hebben. Want het is nu eenmaal zo dat ook wij onderweg naar onze eeuwige bestemming inderdaad gevoed worden en leven ontvangen door wat uit de mond Gods uitgaat, namelijk niet zozeer het brood in de eerste plaats, maar in de eerste plaats natuurlijk het woord Gods, maar van het brood de uitbeelding is. Dat geldt in het algemeen, dat wil zeggen, het geldt niet alleen voor ons levend in deze tegenwoordige bedeling, maar het geldt in het algemeen ook in de breedste toepassing voor de hele wereld, de hele schepping als zodanig, van Adam af tot aan de jongste dag. Er is maar één oorzaak, één bron van leven, en dat is het woord Gods, dat inderdaad uit de hemel is nedergedaald. En waardoor wij verbonden worden met de levende God, met de levende Christus, en waardoor wij daadwerkelijk leven ontvangen. Kortom, dit manna is gewoon een uitbeelding van de blijde boodschap, waarmee we ons trouwens ook vorige keer hebben bezig gehouden. De blijde boodschap, de goede boodschap van heil, van verlossing, van zaligheid, van vrede. De goede boodschap ook die zegt, uw God is koning, zoals we dat ook vorige keer aangehaald hebben. Dus dat waaruit wij leven en waardoor wij dan ook inderdaad met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. En dat is zo ongeveer het belangrijkste wat wij in het leven ons maar kunnen wensen. Hoe dat ook zij, we gaan terug naar Exodus 16, waar we zo ongeveer bij vers 14 of 15 terecht waren gekomen. Waar we ons laatstelijk nog even bezig gehouden hebben met deze zogeheten kwakkelen, wat het ook wezen mag, zeg ik er dan altijd maar meteen bij. Maar er staat dan in vers 14, als de liggende dauw opgevaren was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde. En toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen, dit is het brood, het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En ik geloof dat we dat in het verleden al even hebben aangehaald. En anders doe ik dat in ieder geval nu. Het is een merkwaardige uitspraak hier in vers 15 en 16. Het is niet voor niks dat ik stop halverwege vers 16. Want het lijkt mij erg voor de hand te liggen om deze uitspraak aan het eind van vers 15 en begin van vers 16 inderdaad bij elkaar te lezen. Als een parallelisme, zoals we er zoveel in de Bijbel tegenkomen, waarbij de tweede zin gelijkt op de eerste. En in de praktijk waarbij de tweede zin een nadere verklaring is van de eerste. Ik lees namelijk vanaf het einde van vers 15. Dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. En als ik het had moeten indelen, zou ik pas daar vers 16 begonnen zijn. Zo lees ik het nou eenmaal. En waarom ook niet? Want dat is toch in ieder geval wat de schrift zelf als commentaar levert op het manna. Namelijk, het is brood wat uit de hemel nederdaalt. Want zo staat het in Johannes 6 bijvoorbeeld. Maar bovendien staat ook in Johannes 6 dat het brood des levens is, het woord des levens. En dat staat hier dus ook in het begin van vers 16. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Die dubbele punten enzovoorts, daar trek ik me niks van aan. U weet het, die dingen die staan er nou eenmaal niet in het Hebreeuws. En als ze er al wel staan, betekenen ze wat anders, laat ik het zo zeggen dan, hè. Voor het geval u het mocht nakijken. Maar leestekens enzovoorts bestaan nou eenmaal niet. Versindeling oorspronkelijk ook niet. Dus ik lees deze beide zinnen gewoon als parallelisme. En het ligt ook zeer voor de hand bovendien. Want in het begin van vers 15 staat immers, de kinderen Israël zagen het, maar zij zeiden tot elkaar, het is man. Want zij wisten niet wat het was. Nou, in de vertaling lukt dat nooit om dat goed weer te geven. Maar zij vroegen elkaar gewoon, wat is het? Ik heb de neiging om het woordje man naar het Nederlands te vertalen met, was dat nou weer? Hoe je dat schrijft weet ik niet, maar was dat nou weer? Hè? Het is gewoon een vragend voornaamwoord. Kan niet schelen hoe je dat naar het Nederlands vertaalt. Hoezo vind ik ook altijd een aardige. Omdat hoezo niet alleen een vragend voornaamwoord is, maar bovendien de uitdrukking van onbenul. Voor zover ik het woord ken. Hè? En dat is het natuurlijk, hè? Onbegrip. Men weet niet wat het is. En daarom noemen ze dit, benoemen ze dit zogeheten mana met een vragend voornaamwoord. En daar gaat het maar om. Al die tijd wordt het aangeduid met een vraagteken. Dat zou ook een leuke vertaling zijn, hè? Een vertaling met een vraagteken alleen. Dat wil zeggen, zolang als er over gesproken wordt, wordt er tegelijkertijd gezegd dat ze niet weten wat het werkelijk is. En als dat zo duidelijk naar voren komt, dat men niet weet wat het is, dan ligt het voor de hand dat daarna op een of andere wijze commentaar gegeven wordt en dat verklaard wordt wat het is. Dat gebeurt dus ook. Er staat, dit is het brood, het welk de Heer die het te eten gegeven heeft. Dat is het meest praktische commentaar wat er is. Dat betekent gewoon, hier zul je van moeten leven. Als je leven van God wil ontvangen, dan gebeurt dat via dit kleine ding, rond, klein als de rijm en noem maar op. Hè. Dan gebeurt het via dit man of manna. Maar als u dan nog een meer vragen hebt over wat is het eigenlijk voor spul, dan staat het er gewoon achter. Namelijk nog een keer met een parallelle zin. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. En dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. Het is een duidelijke zaak, de schrift zegt het zelf, dat dit manna een beeld is van het woord Gods wat uit de hemel is nedergedaald. Daarmee is nog de vraag niet volledig beantwoord, maar wij hebben hem al beantwoord. En ik meen zelfs dat we daar zo ongeveer een hele avond over gedaan hebben. Daarom duurt het zo lang voor we door deze geschiedenis heen zijn. Want we hebben ons uitgebreid bezig gehouden met Johannes 6, waarin niet alleen gezegd wordt dat het manna een beeld is van het woord Gods dat uit de hemel nederdaalt, maar dat het vervolgens een uitbeelding is van de Heer Jezus zelf, want hij is dat woord wat uit de hemel nederdaalt. En dat is een verklaring natuurlijk die volledig past in de aard en strekking van het Johannesevangelie, want dat is in overeenstemming met Johannes 1, het eerste hoofdstuk meteen al. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En ik lees dan altijd meteen verder in vers 14 van Johannes 1. Namelijk, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborenen des vaders. Dat wil zeggen, dat woord is gewoon Christus. En als manna een beeld is van dat woord Gods, dan is het manna uiteindelijk gewoon een beeld van Christus zelf. En daar hoeft u zich niet over te verbazen, over die lijn die ik zo neerleg. Want alle typologie spreekt altijd en uiteindelijk eigenlijk alleen maar over Christus. Daar komt het op neer. Soms in een wat bredere betekenis, het heeft altijd een bredere toepassing. Dat is altijd zo. Maar in eerste instantie spreekt de Bijbelse typologie nou eenmaal over de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen. Want ik moet er eigenlijk aan toevoegen dat het in de typologie, in de Bijbelse typologie, weliswaar gaat over Christus, maar dan in het bijzonder over de Heer Jezus Christus in onze bedeling. Als degene die weliswaar de Messias is, aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde, maar die zich verbergt voor de wereld, die zich niet manifesteert. En dat zijn volstrekt Bijbelse termen. Hij doet de dingen in het verborgen. Hij is verborgen. Zijn koninkrijk is verborgen. En zelfs zijn kracht werkt, maar niettemin in het verborgene. En daar gaat het om. Het is een begin van de avond. Al even gerefereerd aan Colossense 3. Waar staat dat men zich zal bezighouden met de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Maar het aardige is natuurlijk dat er staat, zoekt de dingen die boven zijn. En je zou meteen moeten vragen, is het dan verborgen? En beter is natuurlijk dan meteen vast te stellen. Natuurlijk is het verborgen. Men zal die dingen moeten zoeken. Zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat betekent dat Christus zich verbergt in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar dat hij daar te vinden is. En men zou dus, om met Hebreeën te spreken, maar dan loop ik weer op de dingen vooruit. Men zou dus inderdaad met vrijmoedigheid moeten toegaan met een waarachtig hart tot die troon der genade op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft om hem daar inderdaad te vinden. Wij weten namelijk waar hij is, het is ons gezegd waar hij is. En nou was ik even, ik doe het wat snel, maar u zult toch ook wel wat parate bijbelkennis hebben, neem ik aan. Hè? Dit was Hebreeën 10, maar een parallelle schriftgedeelte is weer Johannes, namelijk Johannes 14, waar de Heer zegt dat hij gaat naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En hij zegt tegen zijn discipelen, waar ik heen ga, weet gij, dat had hij trouwens net gezegd, vaderhuis, wat het maar wezen mag, maar hij had het gezegd. Waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Heb je ooit stilgestaan bij dat schrift? Zo even uit het hoofd, hè? Johannes 14. Dat is eigenlijk standaard schriftmateriaal voor de gelovigen in onze bedeling. Waar is de Heer? Wel, hij is heen gegaan naar het vaderhuis om ons plaats te bereiden. En hij zei, wanneer ik heen gegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Met andere woorden, hij is weggegaan, maar hij heeft beloofd dat hij opnieuw zal verschijnen om ons tot zich te nemen, om ons ook daarheen te brengen. Waarna de volgende vraag is, waarom zegt hij dan vervolgens, waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij? Waarom zegt hij, de weg weet gij? Want het maakt niet uit, hij komt ons toch halen, dus wij hoeven de weg niet te weten. Ja, dat heb je als je doet wat Johannes 5 zegt. Onderzoek de schriften. Nou, dat doe je dan. Waarom zegt hij de weg, weet gij, als het niet uitmaakt, omdat hij ons toch komt halen? Het antwoord is natuurlijk dat het de bedoeling is dat wij nu, in geestelijke zin, inderdaad diezelfde weg zouden gaan. En inderdaad, in geestelijke zin, zouden naderen tot hem in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Zouden naderen tot de troon der genade. Het is precies zoals inderdaad Hebreeën 10 en Hebreeën 4 natuurlijk, dat in het bijzonder ook naar voren brengen. Zo is het nou eenmaal. Wij zouden zoeken, en dan ben ik terug in Colossense 3, wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods. Nou, dat is het thema van de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief zegt, laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade enzovoorts. Laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen. Ja. Want wij leven niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En van het oude verbond, de wet staat dat het een aanleiding is van betere dingen, en van betere offeranden, door welke wij tot God naderen. Door welke dat daadwerkelijk gebeurt. En daar gaat het maar om. Het is één ding te weten dat de Heer ons komt halen in de toekomst. Het is een ander ding te mogen naderen reeds nu tot diezelfde Heer in de hemel zelf. En dat is maar waar het om gaat. Hoe dan ook, het woord is Christus uiteindelijk. En tot hem naderen wij. En de tragiek van Israël in de dagen van de woestijn was dat zij inderdaad, en dan zeg ik het natuurlijk overdrachtelijk, maar was dat ze inderdaad niet wisten wat het manna was. Was voor hen verborgen. Maar het is een beeld van Christus. Kenden ze die dan niet? Nou, wellicht wel uit de uitspraken uit de wet en later de uitspraken uit de profeten. Maar het punt is, ze kenden de Heer Jezus, of beter, ze kenden de Messias niet als degene die zou zitten op de troon der genade aan de rechterhand Gods in de hemel. Zij kenden hem wellicht, in het gunstigste geval denk ik altijd, maar zij kenden hem wellicht wel als degene die zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar waar het om gaat is dat dit woord en dit manna een uitbeelding zijn, niet van Christus als de zoon van David met zijn geopenbaarde koninkrijk, maar in het bijzonder een uitbeelding van Christus als de zoon van God, die dus een troon zou erven boven de engelen in de hemel aan de rechterhand Gods, precies zoals Hebreeën 1 en 2 dat zo uitgebreid naar voren brengen. Kortom, het is een beeld van Christus, maar in het bijzonder van de Heer Jezus Christus in onze bedeling waarin hij verborgen is. Maar waarin hij niettemin leven geeft aan degene die tot hem naderen. Dus inderdaad, je kunt het volkomen letterlijk zo lezen. Dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Ik meen trouwens dat het nog ergens zo stond, maar misschien ben ik abuis. Even zoeken in Deuteronomium 8. Nee, inderdaad, daar staat het ook. Deuteronomium 8, vers 3, waar staat, spreekt Mozes tot Israël en zegt, hij, de Heer namelijk, hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet. En dat gij niet kendet is een nader commentaar op man, hè? Op het vragen de voornaamwoord. Hij spijsde u met het man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat en dus van het woord Gods. En zijn uitspraken die later, of deze uitspraak in bijzonder, wordt later in het Nieuwe Testament herhaald, meteen aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. En niet in Johannes 6, want daar gaat het over, wordt het in veel breder verband aangehaald, maar wel in Matthäus en in Lucas, aan het begin van het optreden van de Heer Jezus, bij zijn verzoeking in de woestijn. Leuk, hè? Bij zijn verzoeking in de woestijn. Wees de Heer op het manna, want dat komt nou eenmaal in de woestijn. Goed, dus terug naar Exodus 16, Waar we een beschrijving vinden ook van het manna, zo goed en zo kwaad als dat gegeven kan worden. In de eerste plaats staat er, in vers 13 en 14, dat het voortkomt uit de dauw. Dat wil zeggen, eerst was er een dauw over de aarde, een damp of hoe het maar heten mag. En als die dauw wegtrekt, dan ligt daar nog, of dan ligt daar het manna. In de praktijk is het zo dat de betekenis van deze dauw overeenkomt met de betekenis van het manna uiteraard. Daarom komt het manna uit die dauw voort. Dat betekent precies hetzelfde, want dauw staat ook voor water wat uit de atmosfeer of uit de lucht als het ware over het land komt. En dus spreekt het altijd over zegeningen die van boven komen. Het is niet hetzelfde woord, maar je vindt een dergelijke gedachte wel degelijk ook al terug in Genesis, wat is het, Genesis 2 geloof ik, waar staat dat er een damp, dat het niet geregend had, maar wel dat er een damp ging over de aarde enzovoorts. Hè? En dat daar het leven op aarde inderdaad uit voortkwam. Het is duidelijk, het leven op aarde komt sowieso ook voort uit het woord Gods. En die damp daar in Genesis 2 is daar natuurlijk de uitdrukking van. Het is een ander begrip daar. En het aardige is, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, dat het begrip damp, wat daar genoemd wordt in Genesis 2, dat eigenlijk ook een rechtstreekse verwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Omdat hetzelfde begrip elders wordt opgevat als de getuige, een getuige. En u weet, er is maar één getuige en dat is Openbaring 1. Hè? Van Genesis 1 en 2 naar Openbaring 1. De getrouwe getuige is namelijk Christus, hetgeen trouwens bevestigd wordt. Maar dat is een hele verhaal apart, maar het wordt zelfs bevestigd door de getalswaarde van dat woord. 74. En 74 in de Bijbel leidt inderdaad tot de verschijning van Christus. Maar dat zit weer opgesloten in geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar goed dan ook, wat ik maar even wil laten proeven, is dat inderdaad die damp of die dauw een uitbeelding is eveneens gewoon van het woord Gods en dus weer van Christus. Zodat de betekenis van deze dauw en het manna gewoon met elkaar overeenkomt. Bovendien het begrip dauw wat hier gebruikt wordt in Exodus 16 heeft zo'n beetje de betekenis van uitstrooien. Het wordt overal uitgeworpen. Het is synoniem met zaaien. Dat is weer een ander begrip, maar het is er wel synoniem mee. Het wordt uitgestrooid en zo is het met het woord van God. Dat wordt nou eenmaal uitgestrooid. Verspreid in alle richtingen. Denk maar aan de gelijkenissen die we testament, bijzonder de gelijkenis van de zaaier. Het wordt overal gestrooid, alleen het komt niet overal op. Zo is het met het woord van God ook. Het wordt overal gepredikt, maar het draagt niet overal vrucht. Nou goed, het komt dus uit de dauw, dat in de eerste plaats. Verder staat er, zo ziet, er was over de woestijn was een klein rond ding. Klein. Het is niet opvallend. Het spreekt niet tot de verbeelding. En zo is het met het woord van God ook. Dat spreekt niet tot de verbeelding. Het is ook niet opvallend. En als men niet oplet, vindt men het zelfs helemaal niet. Dat is nou eenmaal zo. De invloed van het woord Gods in de wereld is ook niet groot. En ik moet anders zeggen, de Bijbel wordt gewoon ook altijd gebagatelliseerd. En dat betekent ook gewoon klein gemaakt. Hè? Het wordt niet van betekenis geacht. Het is heel eigenaardig. Als je ooit bezighoudt met de bestudering van geschiedenis in het algemeen, dan zal blijken dat men in het algemeen de overlevering buiten de Bijbel, gewoon onder de volkeren, oude geschriften, inscripties enzovoorts, dat men die over het algemeen serieus neemt. En als er iets in de Bijbel staat, dan gooit men dat meteen aan de kant. Dat telt niet. En zelfs geldt dat voor de godsdienstige overlevering, want veel overlevering uit de oudheid is per definitie nou eenmaal religieus. Men heeft het altijd belangrijk gevonden om die dingen vast te leggen. Maar de overlevering uit de diverse religies uit de wereld, zal ik maar zeggen, die wordt serieus genomen, maar iets uit de Bijbel, ja, dat telt helemaal niet. En als toevallig dan het wel overeenkomt met wat in de Bijbel staat, nou ja, dan is dat toeval. Maar, en dat verklaart men dan door te zeggen dat alles wat in de Bijbel staat nou eenmaal overgenomen is van de Babyloniërs en van de Egyptenaren en misschien zelfs wel van de Grieken enzovoort. Zo wordt het allemaal weggeredeneerd. Men telt de Bijbel niet. En zelfs, ik weet niet of ik het hier, ik zal het iets zacht zeggen dan, hier op deze plaats, maar zelfs geldt dat in de theologische wereld. Want wat de Bijbel zegt is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat de theologen erover zeggen. En wat die in de praktijk doen, dat heb ik eens nagevraagd aan, hoe heet die man ook weer? Nou, dat doet er eigenlijk niet toe hoe die heet. Hè? Het is een Friese naam trouwens. Maar Maar die zegt gewoon, laten we dit maar uit de Bijbel halen. Dat hoort er niet bij. Daar heb je toch niks aan, dus laten we dat eruit halen. Belachelijk, hè? Totaal geen respect voor het woord van God. Ik snap niet hoe mensen hun leven lang zich met die Bijbel kunnen bezighouden zonder er enig respect voor te hebben. Gewoon te zeggen, we scheuren dat er gewoon uit. Dat zouden we allemaal moeten doen, enzovoorts. Dat heette nou godsdienstig of geestelijke leidslieden. Zo heet dat, hè? Het schijnt dat je goed je brood ermee kunt verdienen. Maar goed, dat even terzijde. Hoe het ook zij, het woord Gods is inderdaad klein. Men bagatelliseert. Dat geldt trouwens niet alleen in onze dagen, maar dat gold in de dagen van Israël ook. Want als God sprak, nam men dat gewoonlijk niet serieus. En naar het woord van de profeten werd niet geluisterd en de profeten zelf werden dikwijls gedood. Niettemin, men moet ervan leven. Toch? Je moet inderdaad dat kleine, dat gebagatelliseerde woord van God vinden en inderdaad, dat is de enige bron van leven. En hoe klein het ook is, er is in ieder geval genoeg. Dat vind ik altijd wel aardig, hè? Mogen dan kleine korreltjes zijn, er is genoeg voor iedereen. Precies genoeg zelfs. Zoveel als je maar hebben wil, zoveel als je maar op kunt. Maar er is in ieder geval genoeg. En ik hoop dat u veel op kunt. Maar dat even terzijde. Dus klein, en dan staat er een klein, rond ding. Dat rond, dat vind ik ook altijd aardig. Een klein, rond ding. Het doet mij altijd denken, ik weet ook niet hoe het komt, maar het doet mij altijd denken aan een van die andere gelijkenissen. Ik noemde dus straks de gelijkenis van de zaaier, en daarbij denk ik altijd aan Matthäus 13, voor het gemak. Over dat het woord gestrooid wordt, enzovoorts. Maar je hebt in Matthäus 13 nog een andere gelijkenis. Het gaat ook over een klein rond ding. Vind ik altijd wel aardig. Dat is namelijk de parel. De gelijkenis van de parel heet dat. De parel van grote waarde. Waarbij iemand, een koopman, alles verkocht wat hij had om zich die parel te verschaffen. En ik weet niet of u de betekenis van de gelijkenis kent, maar het is heel eenvoudig. De handelaar, de koopman, is gewoon de heer zelf. Wie anders? Toch? Die geeft alles op wat hij heeft om zich deze parel te verwerven. Het is heel eenvoudig. Er staan trouwens twee gelijkenissen achter elkaar die met elkaar min of meer overeenkomen. In het ene geval gaat het om de verwerving van een akker waar een schat zich in bevindt. In het andere geval gaat het om een parel van grote waarde die gekocht zou moeten worden. En het heel eenvoudig verhaal is in het kort dat de gelijkenis van de schat in de akker een beeld is van hoe de Heer zich Israël verwerft uit deze wereld. Hij verwerft zich de wereld om Israël te kunnen verlossen in de eerste plaats. En de volgende gelijkenis over de parel spreekt niet over iets wat in de aarde is, maar over iets wat in de zee is. En dat gaat uiteraard over de gemeente. Kortom, die parel, dat kleine ronde ding, is inderdaad de gemeente in onze dagen. En zo zijn we weer rond. Want hoe dan ook, ik zei van het manna, het is een beeld van Christus en het woord van Christus. Maar in het bijzonder spreekt de typologie nou eenmaal over onze bedeling, de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. En dat komt dus overeen inderdaad met de strekking van de gelijkenissen. En we vinden daar inderdaad ook een klein rond ding. Dat is dan weliswaar niet het manna of het woord Gods, maar het is wel het resultaat van het woord Gods in onze dagen. Het is namelijk inderdaad een beeld van de gemeente, die ene gemeente die geformeerd wordt, in het algemeen gesproken, uit de heidenen en dus uit de zeeën. Het is maar een korte, eenvoudige gelijkenis. Dus dingen worden bijzonder veralgemeniseerd. En de algemene waarheid is inderdaad dat de gemeente verzameld wordt uit de heidenen die nou eenmaal door de zeeën worden voorgesteld. Het aardige is dat een van de belangrijkste kenmerken van de parel is natuurlijk de veelkleurigheid daarvan. Een veelkleurigheid die wij trouwens, althans in het Grieks, terugvinden in Efeze 3, waar gesproken wordt over de gemeente in samenhang met de veelkleurige, want daar staat er echt, de veelkleurige wijsheid Gods. Helaas niet zo vertaald, er staat veelvuldige wijsheid Gods, maar dat is een misverstand. Dus die vele kleuren zijn al een uitdrukking van de gemeente. En verder is een belangrijk kenmerk van de parel dat die ondeelbaar is. Je kunt wel verpulveren natuurlijk, dat kan altijd. Maar op zichzelf is de parel een ondeelbaar geheel. En dat is ook kenmerkend voor de gemeente die immers één is. Op grond van wat de Heer daar zelf, met name zelfs in zijn zogeheten hogepriestelijk gebed over zei. En vervolgens is het natuurlijk zo dat een belangrijk kenmerk van een parel, in ieder geval van een goede parel, is dat die rond is. En rond is nog altijd de uitdrukking van de eeuwigheid. De hele Bijbel door. En niet alleen in de Bijbel trouwens. Hè. Buiten de Bijbel weet men dat over het algemeen ook nog. Het eindeloze van het ronde is inderdaad een beeld van de eeuwigheid. En daarover wordt in hetzelfde gedeelte van Efeze 3 ook gesproken. Namelijk de veelkleurige wijsheid Gods. En vervolgens staat er over die gemeente dat die geformeerd is in overeenstemming met het eeuwig voornemen. In overeenstemming met Gods plan der eeuwen, of hoe het maar vertaald wordt. Het gaat inderdaad om eeuwige zaken. Het veronderstelt zelfs dat de roeping van de gemeente al vast stond voor, er staat er ook trouwens letterlijk, voor de nederwerping der wereld. Helaas vertaald mijn grondlegging. Maar van voor de nederwerping der wereld, dat betekent in ieder geval van voor Adam. En verder is de gemeente natuurlijk een eeuwig volk, daar gaat het maar om, hè? Bestemd inderdaad voor de eeuwigheid. Kortom, ook de vorm van het manna, overeenkomen met de vorm van de parel dan, maar ook de vorm van het manna spreekt over de eeuwigheid. Men zou de manna natuurlijk eerst moeten toepassen op Christus zelf, die immers de eeuwige is, vandaar ook inderdaad de ronde vorm. Verder spreekt het over het woord Gods als zodanig, waarvan Petrus bijvoorbeeld ook zei dat het eeuwig is. Hè? Het onvergankelijke, het eeuwig blijvende woord van God, waaruit wij zijn wedergeboren. En als we daaruit geboren zijn, dan zijn wij dus kennelijk ook onvergankelijk en eeuwig. Hm? Want wij hebben natuurlijk de kenmerken, de eigenschappen van het zaad waaruit wij geboren zijn. Dat is ook de hele gedachtegang van Petrus daar trouwens. Hè. Hij zegt dat wij wedergeboren zijn niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. En daaruit zijn wij wedergeboren tot een levende hoop en tot een eeuwige erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt enzovoorts. Het spreekt inderdaad over eeuwigheid. En wat het eeuwige woord geboren wordt, dat is eeuwig. Hoe dan ook die ronde vorm spreekt over eeuwigheid, daarmee over de eeuwige zelf, namelijk Christus. Het spreekt over het eeuwige woord van God, maar het spreekt ook over de eeuwige positie van de gemeente in onze dagen, degenen die aan dat woord Gods hebben deelgekregen. Daarna staat er, het is als de rijm. Nou weet ik niet hoe u dat hebt met uw woordenboeken. Ik vraag me zelfs af of het woord rijm er überhaupt wel in staat. In Vandalen staat het wel. Ik heb dat voor de aardigheid maar eens nagekeken. He? Rijm, wat is nou rijm? Presenteer weer. Ja, dat heb ik in Den Haag eens geleerd. He? Maar dat bedoelen we uiteraard niet. Klein als de rijm. Meneer Van Dalen, die zei, dat is dauw die zich op vaste voorwerpen heeft verdicht en daar is bevroren. En meestal in de vorm van druppels, inderdaad. Rond, dus bolletjes. Het schijnt dus iets anders te zijn dan rijp. Dat is uitdrukkelijk dauw die bevriest. Dat is wat anders dan mist of gewoon vochtigheid uit de atmosfeer in het algemeen. Maar die bevroren dauw, die brengt inderdaad deze druppeltjes voort. Bevroren ijsdruppeltjes. Maar niettemin, het is dan water. Als het lijkt op de rijm, wel, rijm komt uit de dauw, dat in elk geval, en is verdicht water. Maar ja, daar gaan we weer. Wat is manna nou anders dan verdicht water? Maar nou spreek ik overdrachtelijk natuurlijk, hè? Want water is immers een beeld van het woord van God. Wat gestrooid wordt overal, over de gele aarde zal ik maar zeggen. Dus water. En als het dan een harde vorm krijgt, ja, dat blijft gewoon water. Dat is maar waar het om gaat. Het is dus inderdaad rijm. En rijm is net zo goed als het dauw en als het water in het algemeen een uitbeelding van het woord van God. Het aardige is bovendien dat dat woord wat dan hier vertaald is met rijm en kennelijk terecht zo vertaald is, dat woord is eigenlijk hetzelfde als een van de meest bekende Hebreeuwse begrippen, namelijk kafar. En kafar wordt, kennen wij als begrip verzoening, dan wel bedekking, wat in zekere zin hetzelfde is, wat zo'n grote rol speelt in wat wij noemen het verzoendeksel. Ik ben nooit erg gelukkig met de vertaling van dat woord verzoendeksel, kaporet, verzoendeksel. Maar het is toch wel een heel leuke en aardige vertaling, want ik kan het wel goed gebruiken. Het punt is namelijk dat de aanduiding is van het, wat we dan noemen, het deksel op de kist, op de Ark des Verbonds dus. En wat lag er in de kist overigens? Ik dacht dat iemand zou zeggen de gebeente van Jozef. Maar Dat had ook gekund. Leuk is dat, hè, Jozef. Ja, er zijn een heleboel dingen die ik niet kan zeggen, maar dan verdwaal ik weer en dan kom ik weer niet door dit schriftgedeelte heen. Maar eigenlijk ligt dat er ook in, het gebeente van Jozef. Want ik zal even tussendoor, voor anderen mogen dat vergeten, maar even tussendoor. Jozef staat uiteindelijk voor het hoge priesterschap van Christus op de troon der genade, hoge priesterschap en koningschap naar de ordening van Melchizedek. En de meest oorspronkelijke kist in de Bijbel is die van het gebeente van Jozef, in het laatste vers ongeveer, geloof ik. Ja, het laatste vers van Genesis. Daarna kom je in Exodus, en in Exodus kom je dezelfde kist weer tegen, die wordt gemaakt om daar de stenen tafelen in te leggen. Dezelfde kist. Maar de gedachte is inderdaad dat Jozef voortbrengt dat woord van God, dat brood des levens. Nou, wat deed Jozef? Wat is nou de betekenis? Historisch gezien, wat is de betekenis van Jozef? Gewoon historisch. Dat hij brood voortbracht. Wie deed dat nog meer? Eerder al, Melchizedek. En later Christus. Gewoon doorlopende lijn van Melchizedek via Jozef, inderdaad na Christus. En Jozef vind je dus, zijn gebeente wordt gelegd in een kist in Egypte. De gedachte is bovendien, dat been, dat is Bijbels, ik ga het echt niet uitleggen. Maar de gedachte is in de Bijbel, dat beenderen weer levend worden. Zullen deze beenderen levend worden? Ja, normaal gesproken niet, maar de gedachte is dat gebeente wel levend wordt. Hè? Dus het gebeente van Jozef werd gelegd in een kist in Egypte. Maar het is precies hetzelfde als de twee stenen tafelen met daarop het woord van God in die kist die men in de woestijn meevoerde, moet ik zeggen trouwens. Hè? Het is namelijk een beeld van God die spreekt, God die leven geeft, God die koren, brood, manna, zijn woord, kortom, geeft. Opdat de mens daarvan zou leven. Nou goed, dat was even een zijlijn. Misschien dat ik er ooit nog eens terugkom. Maar op die houten kist. Dat was een houten kist. Met daarin de twee stenen tafelen. Ja, die houten kist die overtrokken was met goud vervolgens. Maar dat gebeurde pas later. Maar op die kist lag inderdaad dat ding wat wij noemen verzoendeksel. Maar de aardigheid van het woord verzoendeksel is dat men daar hetzelfde woord twee keer vertaald heeft. Want men heeft gevonden dat de vertaling met deksel wel een beetje erg krap is. En men heeft ook gevonden dat de vertaling met verzoening wat onduidelijk zou zijn. Dus heeft men uitgevonden het verzoendeksel. Maar het punt is dat de bovenste deel, want zo beschouw ik dat, het bovenste deel van de Ark des Verbonds, inderdaad, punt 1 spreekt over verzoening, daarom heet het zo. En in die naamgeving komt het overeen met dit rijm. Het spreekt gewoon over het woord van God. Want hoe komt verzoening tot stand? Door het woord Gods. De betekenis van het verzoendeksel, zal ik maar zeggen, komt dus in hoge mate overeen met heel de betekenis van de ark en in bijzonder wat erin ligt, namelijk het woord Gods. Want hoe dan ook, dat deksel op de ark des verbonds is domweg, want dat noem ik dan maar zo, hè, is domweg een uitbeelding van Christus, de eeuwige, de hemelse, degene die in de hemel gezeten is, op de troon, als de eerstgeborene aller creaturen. Ik kan het nou niet gedetailleerd uitleggen, maar dat is waar het verzoendeksel voor staat. En bovendien staat in de schrift dat de Heer zou spreken tot het volk van tussen de cherubim en dus van op het verzoendeksel. Dat wil zeggen dat het woord des Heeren tot Israël gesproken zou worden vanaf dat deksel op de Ark des Verbonds. En dan zijn we weer rond. Want het deksel komt overeen aan de ene kant met de eeuwige, de Heer Jezus Christus, die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Maar het komt via dat begrip kafar, of bedekking of verzoening, komt het zelfs overeen met de rijm hier. En dat spreekt dus inderdaad ook over het woord van God. Kortom, alles spreekt over het woord van God, wat oorzaak is van leven en van zaligheid enzovoort. Voor ieder die gelooft uiteraard. Ja, ik doe dat nou wat snel, maar ik kan er wel dieper op ingaan, maar dan neem ik weer zijlijnen mee. Dus het wordt alleen maar groter van. Ik moet gewoon de hoofdgedachte vasthouden dat rijm is kafar en kafar is verzoening of bedekking. Maar het spreekt dus over het woord van God, waardoor verzoening en bedekking van zonde nou eenmaal tot stand komt. Nou, het woord man zelf hebben we al besproken, het vragende voornaamwoord. Het punt is dat Israël onder de wet in feite niet alleen het woord van God niet kende, maar daarmee ook inderdaad de verzoening niet. Nee, dat klinkt vreemd, dat weet ik wel. Maar niettemin zegt de Hebreeënbrief dat. Hè? Gek, je komt altijd in Hebreeën terecht vanuit deze dingen. De Hebreeënbrief zegt dat. Die zegt dat er weliswaar vele hoge priesters waren, vele offers gebracht worden. En dat dat dag in dag uit allemaal gebeurde. En wat de verzoendag, Yom Kippur, wat de verzoendag betreft gebeurde dat jaar in jaar uit. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat was zo. Omdat die offers en die hele dienst in dat wereldlijk heiligdom, dat die offers de zonde niet konden wegnemen en niet de mens konden reinigen naar het geweten. Kortom, er was geen verzoening. Wat er was, was een uitbeelding van hoe verzoening tot stand zou en ook moest komen. En als er aan de ene kant gezegd wordt dat op de grote verzoendag de hoge priester verzoening deed voor de zonden des volks, dan moet aan de andere kant vastgesteld worden dat het dat niet letterlijk was, het was slechts een uitbeelding daarvan. En de hele uitspraak dat de hoge priester op verzoendag verzoening doet voor de zonden des volks is dus feitelijk een metafoor. Dat wil zeggen, hij deed het niet werkelijk. Hij illustreerde hoe het werkelijk ooit gebeuren zou. Hij illustreerde namelijk hoe eenmaal een andere hoge priester, de enige hoge priester, die van het nieuwe verbond namelijk, eenmaal in zou gaan in het ware heiligdom. En dat was niet een wereldelijk heiligdom zoals het heet, maar in tegendeel, dat is de hemel zelf. Om daar te naderen tot, ja, de Ark des Verbonds, maar dan heet het ineens, om daar te naderen tot de troon der genade. En om daar daadwerkelijk verzoening te doen, een verzoening die de mens wel degelijk zou reinigen naar het geweten, zodat de mens geen geweten van zonde meer zou hebben. Precies zo, letterlijk staat het allemaal in de Hebreeënbrief. En dat is maar waar het om gaat. Men kende dus geen verzoening. En bovendien moet opgemerkt worden dat waar men zich fixeerde op deze Oudtestamentische wettische rituelen, en waar men zei, wij moeten dat doen, God heeft gesproken en wij doen het, dus is alles in orde, daar kende men de verzoening niet. En ik wil me vanavond mijn nek nog wel een keer uitsteken, want diezelfde gedachtegang die we in de Bijbel onder Israël en in het bijzonder onder het Jodendom aantreffen, die treffen we vandaag aan in allerlei vormen van het Christendom. Namelijk dat men zegt, zoals wij het doen, zo moet het. Zoals wij samenkomen is het voorschrift en wij houden ons daaraan, dus is alles in orde. Nou, afgezien van de kwestie of het wel in overeenstemming is met voorschriften, en zelfs afgezien van de vraag of er überhaupt wel zulke soort voorschriften bestaan, want dat staat nog maar ter discussie, hè, afgezien daarvan zouden we ons moeten afvragen of het niet om heel andere dingen gaat dan de zienlijke en over de vormen die wij kiezen van samenkomen enzovoorts. Nee, waar ik het over heb? Of mensen die zeggen, nou, je moet één keer in de week, elke zondagmorgen, moet je bij elkaar komen en je plaats innemen aan de tafel des Heren, die in de praktijk niet eens de tafel des Heren is, overigens, om je plaats in te nemen, want dat is je priesterschap. Dat hoort bij het priesterschap van elke gelovige, om daar samen te komen, de Heer eer te bewijzen. En wij doen dat, wij zijn de enigen die dat doen. Dus wij zijn de enigen die ons houden aan de nieuwtestamentische voorschriften met betrekking tot het samenkomen, vergaderen heet dat, van gelovigen. Nou, heb ik nou mijn nek uitgestoken of niet? Maar daar gaat het helemaal niet om. Punt 1, zulke voorschriften bestaan niet. Eerlijk niet, ik durf het met de hand op mijn hart te zeggen, ik heb al lang genoeg nagezocht. Het is altijd prettig als je je eigen gewoonte weet te onderbouwen, uit de schrift. Maar goed, die onderbouwing, dat blijkt er sowieso niet te zijn, die voorschriften zijn er niet. En al waren ze er wel, dan nog is de gedachtegang volkomen onjuist. Want waar het om gaat, is dat zo'n bijeenkomst van gelovigen, zelfs in deze vorm en met dit doel, in het gunstigste geval een afbeelding is van het dagelijkse leven van de gelovigen. Namelijk dat hij altijd onderdeel is van die ene gemeenschap van gelovigen. Dat hij altijd aanzit, dag in dag uit aanzit aan de tafel des Heren en daarvan eet brood en wijn. Namelijk het leven wat de hoge priester ons in onze dagen aanreikt enzovoorts. En wat de priesterschap van de gelovigen betreft, als het zich beperkt tot het avondmaalsviering of tot het uitspreken van een gebed van aanbidding, dan is het er slecht meegesteld. Want het priesterschap was niet voor alleen om uit te voeren bepaalde rituelen in de tabernakel of in de tempel. Het priesterschap kreeg iemand door geboorte. En zijn leven lang was hij priester en droeg hij die verantwoordelijkheid. Ook als hij zelfs zijn leven lang nooit dienst deed in de tempel. Want de meeste priesters deden hun leven lang helemaal nooit dienst in de tempel of tabernakel. Was maar voor enkele weggelegd. Zoveel waren er namelijk niet nodig. En waar het dus om gaat is dat priesterschap hieruit bestaat dat we onze levens, en beter onze lichamen, want ik zal het dan maar letterlijk citeren, dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Want dat is onze redelijke eredienst. Zodat u maar weer ziet dat onze redelijke of logische eredienst niet bestaat uit het op gezette tijden officieel samenkomen om allerlei verplichtingen te vervullen en om ons aan het boekje te houden. Maar het bestaat eruit dat we heel ons leven, ons lichaam, alles wat wij zijn en hebben in zijn dienst stellen. Dat is priesterschap. En als u zegt, nou daar mankeert het wel eens aan, dan zeg ik, ja dat zal wel. Maar je kunt je er niet afmaken door te zeggen, ik hou me aan de voorschriften, dus het is bij mij, het is bij ons, is het, bij mij en bij ons is het prima in orde. Zo is het dus helemaal niet. Nou goed, laat ik het erbij laten. Het punt is dus, want dat probeer ik naar voren te brengen, dat Israël weliswaar al die instellingen kende en dat uiteindelijk in de dagen van het judaïsme, en dat was pas na de Babylonische ballingschap, deze dingen ook een vast levenspatroon werden in het judaïsme nou eenmaal. Want u weet, voor die tijd diende men Jehovah niet of nauwelijks, dat weet u toch? Zodat die inzettingen pas min of meer gehouden werden bij de terugkeren uit Babylonische ballingschap. Maar niettemin, daarmee kende men de verzoening niet. En dat is wat de apostel Paulus, denk ik, in de Hebreeënbrief uiteenzet. Dat die wetten mooi en aardig zijn, maar dat het daar niet om gaat, dat het in werkelijkheid gaat om hun betekenis. Dat is waar het om gaat. En men verzuimde te zien dat al die wettige instellingen of wettische instellingen in werkelijkheid niks anders waren dan verwijzingen. Ja, niks minder, maar ook niks meer waren dan verwijzingen naar Christus, de eenmalige hoge priester, die dat ook altijd zou blijven en die door een eenmalig offer volkomen gerechtigheid en verzoening tot stand zou brengen voor degenen die tot hem gaan. Die zich onder zijn priesterschap stellen, uiteraard. Dat is de gedachtegang. Kortom, men heeft in de praktijk van dat woord Gods nooit wat begrepen. Men wist niet wat het was. En dat is nog het gunstigste geval, want later blijkt dat Israël zegt, niet alleen dat ze niet weten wat het is, maar bovendien zegt Israël, het smaakt ons ook helemaal niet. Wij walgen van dit brood. Dat is wat Weerzinga eigenlijk zei, hè? Nou, even onder elkaar hebben, dat is wat Weerzinga eigenlijk zei, hè? Wij walgen van dit brood. Ik moet het niet, zei hij. Ik lust het niet. Hij was trouwens niet de enige, want ik kan een hele rij theologen noemen die hetzelfde gezegd hebben, nog wel bij jaren. Dus nieuw was het ook al niet. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Dat was wat betreft het manna. Dan hebben we, moet ik nog even wat aanhalen. Dan kom ik meteen een paar versen verder. Namelijk in vers 31 kom ik dan terecht. Waar staat, en het huis Israëls noemde deszelfs naam man. Met het commentaar stond dus al eerder in vers 15. En het was als korianderzaad, staat hier. Wat ik daarvan moet maken, weet ik ook niet. Maar het staat erachter, hè. Het was als korianderzaad, namelijk wit. Dat kan niet missen. Want de kleur wit hoort in de hemel thuis, eigenlijk. Nou, dan zeg ik het nog niet helemaal goed. Ik moet eigenlijk zeggen, de kleur wit hoort bij God thuis. Wit in de Bijbel spreekt altijd over rechtvaardigheid in de eerste plaats. En vervolgens heeft wit ook van alles te maken met reukwerk, dat wat aangenaam is, namelijk voor God. U weet witte klederen, daarvan staat, zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Witte uiterlijk spreekt inderdaad over vlekkeloosheid, zonderloosheid en dus over rechtvaardigheid. Ik moet trouwens denken aan de uitspraak van de Heer over, waarom ik altijd meteen aan negatieve dingen denk, weet ik nou ook niet. Excuus dan. Maar de Heer sprak over witgepleisterde graven. En toen had hij het over degene die uiterlijk precies leefde volgens de voorschriften. En die zeiden, wij houden ons aan de voorschriften, wij doen het zoals het moet. We zijn de enige. Uitspraken die niet van hoogmoed gespeend waren, overigens. Naar de buitenkant mooi wit. En dus, om een andere term te gebruiken, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. En voor zover die in de wet is, onberispelijk, maar van binnen, en dat is waar het werkelijk om gaat, maar van binnen de dood, hè? Witgepleisterde graaf, laat ik het netjes zeggen dan. Hè? Van binnen de dood. Maar het bevestigt de betekenis van wit, namelijk het spreekt over rechtvaardigheid. En dat is eigenlijk zo, omdat wit staat voor de Godheid. Nou, ik was toch even bezig in de tabernakel. Ik kan ook wel even op verder gaan. Je hebt in de tabernakel in principe 4 kleuren. Waarvan maar 3 eigenlijk als kleuren gelden. Namelijk hemelsblauw, purper en scharlaken. Waarbij het blauw staat voor het hemelse. Het scharlaken, het rode staat per definitie voor het aardse. En het purper ligt daartussenin. En purper is dus de kleur van de... van de middelaar tussen hemel en aarde, laat ik het zo zeggen. Maar die kleuren werden gebruikt op een achtergrond in het algemeen van fijn getweerd linnen. En linnen is per definitie, ook volgens de betekenis van het woord, blank. En zeg maar dus wit. Maar wit is meer technisch gesproken de samenvoeging, moet ik eigenlijk zeggen, de combinatie van alle kleuren. Van, laat ik zeggen, van de 7 kleuren dan, om het eenvoudig te houden. De 7 kleuren zijn samen wit. En wit spreekt, is dus niet een kleur, is niet een deel van het kleurenspectrum, maar wit is alles bij elkaar, het geheel bij elkaar genomen. En het geheel, dat vind je inderdaad slechts terug bij God. Overigens spreken we nu weer van eenheid, hè? Wit komt dus overeen met eenheid. Want wit is alles bij elkaar in één. Dus het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan, staat er, was als honingkoeken. Dat vind ik altijd aardig, want via die honingkoeken hebben we nogal wat verwijzingen naar de betekenis van het manna. Het betekent gewoon dat het zoet smaakte, in de eerste plaats. Maar de smaak van honing, die komt nogal eens in de schrift voor, en blijkt altijd te zijn de smaak van het woord van God. De eenvoudigste manier om dat terug te vinden is gewoon het eens na te vragen bij degene die ooit het woord van God gegeten hebben. Dat waren er, voor zover ik kon nagaan, 2. En weer komen wij dus bij Johannes terecht. Als je over onze bedeling praat en de functie van Christus nu, dan kom je altijd terecht of bij Johannes of in de Hebreeënbrief. Daarnaast ook nog heel wat, maar per definitie Johannes-evangelie en de Hebreeënbrief. Of Johannes Evangelie zeg ik, maar ik moet zeggen Johannes in het algemeen. In dit geval is het de openbaring van Johannes. Want in openbaring 10 lezen wij dat Johannes, dat vind ik altijd een prachtig, eenvoudig beeld. Johannes moest de Bijbel opeten, want hij moest nog veel preken. Dat is de Bijbel in de omgangstaal. Dat weet u toch, hè? Je moet een krant eten, zeggen ze dan. Want dan kun je... Nee? In blokletters praten. Nooit gehoord? Nooit gehoord? Maar goed, de gedachte is, men moet eerst het woord Gods tot zich nemen. Uiteraard moet er eerst inkomen, omdat het er daarna weer kan uitkomen. En de bedoeling is dat wij het woord van God eten, in ons hart opnemen, zodat wij daarna het woord Gods uit ons hart inderdaad kunnen spreken. En als men uit zijn hart spreekt zonder dat men eerst het woord Gods gegeten heeft, dat gebeurt ook veel, dan krijg je alleen het woord van mensen. En dat is wat van de profeten gezegd werd, ik meen in Ezechiël, me goed herinneren, dat zij weliswaar profiteerden, maar ze profiteerden uit hun hart en het werd hun zeer kwalijk genomen. Onthoud dat, hè. Het kwam uit hun hart, maar het werd hun zeer kwalijk genomen. Het hoeft op zich eigenlijk heel niet verkeerd te zijn, maar het punt is dat het hart gevuld was met die dingen die waar het hart des mensen nou eenmaal altijd mee gevuld is. Want uit het hart komen voort, nou ja, die dingen die kun je ook beter niet noemen in het openbaar, hè, wat daar allemaal uit voortkomt. Maar, hè? Maar men moet dus eerst het woord eten, opdat men het zou geloven in zijn hart, in zijn binnenste, betekent dat opnemen, opdat men daarna vanuit het hart inderdaad het woord Gods zou kunnen spreken. Dat staat in Openbaring 10, vers 9 in het bijzonder dan over Johannes. Oh, leuk dat het Openbaring 10 is trouwens, maar ik noem het alleen even. Openbaring 10 spreekt namelijk per definitie over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Voor zover, ik zal het nog sterker zeggen, voor zover Openbaring 10 wat zegt, spreekt het over de verborgenheid die ooit beëindigd zal worden. Want wat er allemaal in staat is in het algemeen verborgen. Johannes mocht het ook niet opschrijven wat hij allemaal hoorde enzovoorts. Waarna gezegd wordt dat ooit, namelijk bij het bezuinen van de 7e bezuin, de verborgenheid Gods En dus de verborgenheden van het koninkrijk Gods en koninkrijk der hemel enzovoorts, dat die vervuld zouden worden. Kortom, bij de zevende bazuin zou Christus definitief zijn koninkrijk op aarde openbaren. Hetgeen natuurlijk elders in het boek bevestigd wordt. Maar dat staat in vers 7. Dus het gaat om de verborgen dingen. Maar dan staat er in vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zei: ga heen, neem het boekje dat geopend in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boekje. En hij zei tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken. Je wordt er misselijk van, betekent dat? Eigenlijk, je gaat er dood van. Net als Mara, weet u nog? Het water in Mara, het bittere water. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand des engels en ik at dat op en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. In het algemeen, want ik wil even verder lezen, er staat: en hij zeide tot mij, gij moet wederom profiteren. Voor staat het, moet eigenlijk zijn over. Gij moet wederom profiteren over vele volken en naties en talen en koningen. En dat kon hij nou doen, want hij had zojuist het woord Gods in zich opgenomen. Maar in het algemeen is het zo dat het woord Gods een nogal negatieve uitwerking heeft op de buik. In de zin van, het heeft een negatieve uitwerking op de oude natuur, op de oude mens. Op het vlees, of hoe dat maar heten mag. En aan de andere kant, het heeft een positieve uitwerking op, wat hier niet staat trouwens, maar het heeft een positieve uitwerking op het verhemelte. Leuk, hè, dat woord, verhemelte. Ja, dat spreekt over hemelse dingen. Dat is gek, want het is eigenlijk eigenaardig dat dat in het Nederlands ook uitgedrukt wordt. Het verhemelte namelijk is inderdaad een beeld van de hemelse dingen. Terwijl de onderkaak, de bewegelijke onderkaak en de tong enzovoorts, inderdaad een beeld is van de aardse dingen. Nooit geweten? Mensen met een beetje grote onderkaak, zo'n hele bak, weet je wel. Die zijn sterk gericht op materiële zaken. Mag ik toch, of is dat occult? Mag ik dat nog zeggen? Wat is dat? Karaktertrekken komen in de uiterlijke verschijning van de mensen wel degelijk naar voren. Dat is echt zo. Ja. Spreekt over wilskracht, om wat te bereiken in het leven enzovoort. En mensen die helemaal geen kin hebben, dat noemen we een slappe kin. Dat betekent, er zit weinig fut in, er zit weinig kracht in zulke mensen. Ze kunnen zich in het leven ook moeilijk staande houden enzovoort. Dat is niet helemaal verhaal. Iedereen zit zo nauw gehouden. Hè? Nou goed. Maar zo is het. Maar het verhemelte, inderdaad, is een beeld van de hemelse dingen. Het heeft te maken met de typologie in het menselijk lichaam en hoe moet ik het zeggen, de organen, de functies van het menselijk lichaam. Het is een en al typologie, hoor. Maar goed. Maar het is dus bitter voor de buik. Het spreekt over de oude natuur. Daar heeft het woord een oordelende werking op. Want het woord Gods oordeelt de oude mens ter dood. En aan de andere kant heeft het positieve, zelfs smakelijke uitwerking op het verhemelte. En daar gaat het erom. Voor de hemelse dingen is het inderdaad bijzonder goed. Nou goed, dat was Johannes. En naast Johannes, is ook altijd leuk, naast Johannes komen wij gewoonlijk terecht bij Ezechiël, want die hadden nogal wat met elkaar gemeen, waaronder dit. Namelijk in Ezechiël 3, waar Ezechiël zijn optreden, zal ik maar zeggen, als profeet begint. En dan staat er in Ezechiël 3, vers 1. Daarna zei hij tot mij: mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. Precies hetzelfde. De rol was beschreven met de woorden die hij zou moeten spreken. Dus perfecte typologie natuurlijk, hè. Een herkenbare typologie. Eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij: mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En dat is dus dezelfde gedachte. Wij komen er nog wel wat vaker in de Bijbel tegen dat het woord Gods smaakt als honing. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij zullen proberen de draad weer op te nemen. We hadden het even over de honing. De smaak van honing kwam overeen met de smaak van het manna. En dus in het algemeen met de smaak van het woord van God. Want het blijft nou helemaal zo dat honing een beeld is van al wat het woord van God voortbrengt. Er is een betrekkelijk eenvoudige verklaring voor. Dabar in het Hebreeuws is het woord. Schoon woord, net als logos in het Grieks. Dabar, het woord. Maar dabar is ook gewoon een bij. Het is ons Nederlandse woord dar. En je vraagt je soms af hoe al het Hebreeuws in onze Nederlandse taal terecht is gekomen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar inderdaad, dabar is het woord. En wat de bij voortbrengt, is wat dabar voortbrengt. Kortom, wat de bij voortbrengt, is hetzelfde als wat het woord van God voortbrengt. Namelijk, wijsheid. Eigenlijk, in het algemeen. In de brede betekenis van het woord. Maar daarmee ook eeuwig leven, want dat is wat het woord voortbrengt. Uiteindelijk is het zo dat dabar is het woord, maar het is natuurlijk tegelijkertijd gewoon Christus zelf. Hij is die bij. U weet toch hoe de meeste mannelijke bijen hun leven eindigen? Zo. Als alles normaal verloopt, worden ze doodgestoken door de vrouwtjes. Ja, maar het is natuurlijk een perfect beeld van de Heer Jezus, die inderdaad gedood werd door de vrouw in het algemeen, namelijk Israël. Om maar eens wat te noemen, want het is maar één detail uit de hele bestaan, zal ik zeggen, van de bijen. Het is wellicht overbodig te wijzen op de verbinding tussen de bij aan de ene kant en de zes aan de andere kant. Daar kom ik zo op, want over de zes hebben we het ook nog niet gehad, dat moet ook nog. De bij namelijk die gehuisvest is in de zeskantige, zeshoekige honingraad. Maar die zeshoekige honingraad is gewoon een omschreven zes, een grafische zes. Het zou eventueel ook een Davidster hebben kunnen zijn, hè? Een zespuntige ster. Dat is net zo goed de grafische uitbeelding van een zes. En de betekenis blijft dan ook gelijk. Dat wil zeggen, de Davidster is eigenlijk de embleem van de bij. Je kan die missen natuurlijk. Het is een beeld van Christus die het woord Gods is. Maar over die zes spreek ik u straks nog even, hopelijk. Even verder over de honing. Want honing is een beeld van wijsheid, van de smaak van het woord van God. We hebben daar meerdere schriftplaatsen voor, maar ik schiet zo even met u zo even sommige bijbelteksten door. In de eerste plaats vinden we honing in de uitdrukking melk en honing. En de uitdrukking melk en honing is de meest korte omschrijving, trouwens symbolische omschrijving van de zegeningen die aan Israël gegeven zouden worden. Israël was onderweg naar het land wat hem beloofd was en het land heet een land overvloeiend van melk en honing. Ja, en daarna zijn er ook veel uitgebreidere beschrijvingen, natuurlijk. Maar de kortste, en die komt erg veel voor, is die van melk en honing. En de aardigheid daarvan is dat melk in het algemeen staat voor aardse dingen. Voorzienlijke dingen, voor de dingen met betrekking tot de vergankelijke wereld enzovoorts. Zeg maar, het zijn aardse zegeningen, daar komt er in de praktijk op neer. En vanzelfsprekend staat honing dan inderdaad voor de geestelijke dingen, geestelijke zegeningen of in het bijzonder dan hemelse zegeningen. En waar in het Oude Testament de melk staat tegenover honing, staat in het Nieuwe Testament de melk tegenover vaste spijs. En hoewel onze honing meestal vloeibaar is, is het toch hetzelfde als wat het Nieuwe Testament vaste spijs noemt, want honing is van nature uiteraard helemaal niet vloeibaar. Het is zo dik als wat, het wordt verdund met van alles en nog wat, maar hoofdzakelijk water in de eerste plaats natuurlijk, om het vloeibaar te krijgen en dan is het nog een kunst om het vloeibaar te houden. Maar dat is weer een ander probleem. Maar waar het maar om gaat is dat honing inderdaad is vaste stof. Honingraad, die hebt trouwens ook snoepjes. Dus is gewoon honing, harde honingblokken zijn dat. Zal wel wat ingedroogd zijn dan. Maar die kun je niet eens snijden. Die moet je met een kapmes kapot slaan. Nooit gezien? Van de zomer maar eens de braderieën aflopen. Daar staan ze gegarandeerd wel eens ergens Met een hele kraan vol met van dat soort dingen. Dat soort dingen. Hoe het heet, weet ik niet, maar het is honing. Puur honing. Blokken zijn het, platte blokken verkopen ze dan. Die slaan ze ter plekke in stuk en wegen ze je uit. En, ja. Dat is puur vaste stof, keihard. Maar goed, nog harder dan pepermunt, dus je kan het in de kerk ook eten. De, goed. Maar honing staat voor hemelse dingen tegenover melk, de aardse dingen. En hetzelfde als de vaste spijs als hemelse zegening tegenover melk, namelijk de aardse zegeningen. En de aardigheid is dat in het Nieuwe Testament, waar ook weer, in Hebreeën natuurlijk, maar goed, ook in Korinthe en eventueel in 1 Petrus, maar in bijzonder in Hebreeën 5 en 6, de vaste spijs tegenover de melk genoemd wordt, en dus de honing tegenover de melk genoemd wordt, als de uitbeelding van hemelse dingen, hemelse zaken. En heel die Bijbelse waarheid, die spreekt over de positie van Christus nu, aan de rechterhand Gods, op een troon in de hemel, als het hoofd ook van een hemels volk, namelijk de gemeente, dat hele verhaal heet vaste spijs. En dus honing. En dan zijn we weer rond. Want ook via deze honing praten wij dus inderdaad over hemelse dingen. En in het bijzonder dan over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is waar het om gaat, hè. Maar goed, je hebt dus melk tegenover honing. Manna smaakt als honing. Vervolgens leren wij dat honing niet mag in het spijsoffer. Er zijn twee dingen die niet in het spijsoffer mogen. En een van die twee wordt later nog uitgezonderd. Dat wil zeggen, bij de gelegenheid mag het dan toch. Maar honing mag er nooit in. Een van die dingen die niet in de spijsoffer mag, dat is namelijk zuurdesem. Met één uitzondering. Want er is ook een zogenaamd nieuw spijsoffer. Dat is namelijk het offer van de eerstelingenbroden. Ter gelegenheid van het wekenfeest, zeg maar Pinksterfeest, waarbij twee broden gemaakt worden van één deeg en bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Een uitbeelding van de gemeente in onze dagen nog levend hier in het vlees en in het lichaam, zuurdesem, zonde enzovoort, is daarin aanwezig, maar niettemin leeft het voor God. Dat zijn die twee broden dus, uit één deeg, hè? Twee broden, die leven dan wel bewegen in de hand van de priester. Want wij hebben als broden deel aan het leven, en dus de beweging, maar aan het leven van de priester die ons leven gegeven heeft voor het aangezicht van God. Dat is waar het eigenlijk over gaat. En in dat offer, in dat spijsoffer, want zo wordt het genoemd, is inderdaad zuurdesem aanwezig. Omdat het een beeld is gewoon van onze oude mens die mede levend gemaakt is voor God en inderdaad hem dient. Of zoals ik het al geciteerd heb, ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer, terwijl onze lichamen helemaal niet volmaakt zijn. Zuurdesem. Maar in deze uitzonderlijke situatie mag het erin. Maar wat niet in spijsoffer mag, dat is honing. Waarna sommige verklaarders zeggen dat honing dus ook wel iets lelijks moet voorstellen. Maar dat is het juist niet. Honing is namelijk een beeld van het resultaat van het woord van God. Kortom, dat is niet wat de mens God aanbiedt, maar het is wat God de mens aanbiedt. Als u dat tenminste zo snel volgt, hè. Honing is wat God de mens geeft. Wijsheid, geloof, eeuwig leven. Dat is niet wat de mens aan God aanreikt. Daarom mag het niet in het spijsoffer zitten. Want het is wat God aan de mens geeft. En als er dan toch honing in het spijsoffer zou zitten, zou dat eigenlijk moeten betekenen dat dat wat God de mens aanreikt, wil de mens niet hebben, hij geeft het gewoon terug. En dat is natuurlijk een wat rare typologie. Maar goed, gaan we gewoon even verder. Verder vragen wij ons af waar honing vandaan komt. Ik zei uit een bij. Ja, dat zal dan wel. Maar in de Bijbel komt honing ook in het bijzonder uit de steenrots. Deuteronomium 32. En de steenrots is, ja, maar vermomd als bij, hè. De steenrots gedraagt zich als een bij. Het is hetzelfde. En de bij is daar bar, en dat is weer het woord, gewoon het woord Gods, zodat de steenrots precies hetzelfde is als het woord Gods. En dus weer gewoon Christus, enzovoorts. Typologie verklaart zichzelf, hè? Ja. Dus honing uit de steenrots? Natuurlijk, er zijn natuurlijk bijen die hun nest maken, heet het zo, een nest, geloof het wel, hè? Die hun nest maken ergens in een gat in de rotsen, natuurlijk. Ja, dat kan heel goed. En holle bomen doen ze dat ook enzovoorts. Dus honing, hè? Holle wat? Holle leven. Ja, zover was ik nog niet, zuster. Maar inderdaad. Maar honing uit de steenrots, ja, het is toch van de bij, maar het wordt gevonden in de steenrotsen. Natuurlijk. Maar het gaat erom dat de bij en de stenen als hetzelfde uitbeelden. Daarna hebben we inderdaad honing uit de leeuw. Dat was bij Simpson. Die is sterk, hè? Honing uit de leeuw. Dat is een sterke, vind ik dat altijd, ja. Want spijzen ging uit van de eter. En zoetigheid wordt ook geacht zacht te zijn. Soft, hè? Zoetigheid. Als iemand zoet is, is hij een doetje. Dat weet u toch, hè? Maar zoetigheid ging uit van de sterke. Was het raadsel bij Simpson, in de geschiedenis van Simpson, ik vind het altijd erg leuk, omdat het antwoord op het raadsel eveneens een raadsel is. Er blijft een verborgenheid dus. Nadrukkelijk. Want het antwoord was, wat is sterker dan een leeuw, wat is zoeter dan honing? Heel mooi gevonden. Hè? Maar spreekt inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. U kent toch de geschiedenis van Simpson, die onderweg bij gelegenheid een leeuw doodde. En toen hij later er nog eens langskwam, toen was er kennelijk een bijennest in het karkas, in het gebeente of weet zoiets, van die leeuw. Maar de gedachte is dat inderdaad uit de leeuw honing voortkomt. En vervolgens is het zo dat de leeuw een beeld is van de Heer die gestorven is, inderdaad. Leuk, hè? Ja, leuk, hè? Wat ik wil zeggen is, het leuke is dat van de leeuw, dat er uitdrukkelijk staat dat de leeuw in tweeën gescheurd werd bij zijn muil. Bij de mond. Dat is precies waar hij zou spreken. Het heeft al iets met het woord te maken, dus. Hè? Er werd onderkaak gegrepen en uit elkaar gerukt. Dus het heeft al met het woord te maken. De mond werd nogal groot, zou je kunnen zeggen. Maar goed. Nee, het woord werd sterk. Mag het alsjeblieft bij een leeuw? Je wordt geacht te brullen. Een sterk geluid, sterk woord voor te brengen. Maar de leeuw gaat daaraan dood. En vervolgens vindt men in de leeuw honing. En de honing wordt geacht inderdaad door het woord. Door Dabar, door de bij te zijn voortgebracht. Kortom, de leeuw is een beeld van de Heer Jezus. Die inderdaad het evangelie, het woord predikte. Op de meest sterke wijze die we ooit uit de geschiedenis kennen. Maar die daardoor gedood werd. Hij werd niet voor niks geslagen ook op zijn kinnebak, staat er. Op zijn kaak, precies hetzelfde, hè. Maar deze leeuw uit de stam van Juda werd dus inderdaad gedood. Niettemin uit hem komt voort honing, waarmee we meteen vaststellen dat de honing weliswaar een beeld is van wat het woord Gods voortbrengt. Maar in het bijzonder is het dus een beeld van wat het woord Gods in onze bedeling voortbrengt. Na de dood van de leeuw. Na de kruisiging dus van de Heer Jezus. En dat is maar waar het om gaat. En de hele situatie zelf wordt ons vervolgens voorgehouden in de vorm van een raadsel. Met een antwoord, ook in de vorm van een raadsel, althans in vragende vorm. En dat is natuurlijk zo, omdat het inderdaad spreekt over de verborgenheden. Hè? Men moet ze zoeken, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, dus de brullende leeuw bracht toch wat voort, namelijk honing. Typologisch klopt het precies. Het geluid, het spreken van het woord Gods bracht inderdaad deze honing, deze wijsheid van God enzovoorts. Voort. Wijs er nog maar op dat honing, is er dan voor zei, staat in het algemeen voor wat het woord voortbrengt, dat is wijsheid. Maar u weet toch waar de wijsheid Gods uit bestaat? Ja, 1 Korinthe 2, hè? De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft vanaf de eeuwige heuvelen. Maar dat was vorige week vrijdag dat we het daarover hadden, vanaf de oude bergen. Hè? Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Het is weliswaar geen melk, maar vaste spijs. Er staan een paar versen verder. Aan het eind van het hoofdstuk en het begin van 1 Korinthe 3 vervolgens. Want ik sta wel te citeren, maar niet uit het verband. Ik hoop dat u de moeite neemt om dat eens na te zoeken. U zult zien dat het precies in deze vorm in de schrift voortkomt. Nou goed, honing uit de steenrots, honing uit de leeuw. Dan hebben we, bovendien is de uitspraak in verband met die leeuw, niets is zoeter dan honing. Hè? Wat is zoeter dan honing? Niets. Waar vind je meer wijsheid dan juist in het woord van God? Dat is de opperste wijsheid. Verder herkennen wij nog iemand die honing at en dat bleek heel goed te zijn voor zijn ogen. Dat is weer wat anders dan wat of dit. Ja, inderdaad, ja. Ja. Honing. En zijn ogen werden verlicht. Dat betekent, toen zag je ineens veel meer dan voorheen. Dat was Jonathan. Hij mocht niet eten. Hij deed het toch van de honing. En toen zag hij veel meer. Een perfecte uitbeelding van onze bedeling. Nog even snel. Jonathan, de zoon van Saul. Saul is een beeld van Israël onder de wet. en eventueel gelovig overblijven onder de wet. De volgende generatie, Jonathan, staat voor de situatie in onze bedeling na de wet. En Jonathan mocht niet eten, want inderdaad, Israël is terzijde gesteld, zal ik maar zeggen. Lo-ami geworden, dat soort dingen. Maar niettemin at hij toch, en het had een zeer positieve uitwerking op hemzelf en op het verdere verloop van de strijd enzovoorts. Gaf hem kracht in elk geval, maar bovendien werden zijn ogen verlicht. Hij zag ineens dat licht. En u weet, een volk wat in duisternis wandelt, zou een groot licht zien. En voor wat betreft onze vrijdagse bijeenkomsten, voor dat volk wat in duisternis wandelt, zou een ster opgaan uit Jacob. Een licht zien is precies hetzelfde, hè? Maar dat komt via de honing, inderdaad, ja. En dus via het woord van God. Nou, dat was Jonathan, verlicht door de honing. Het was 1 Samuel 14. Verder vinden we in Psalm 19 een fraaie uitspraak over het woord Gods. Want Psalm 119 kan ik me eigenlijk niet eens aan wagen. Maar Psalm 19 is in ieder geval een goeie. Psalm 19, waar inderdaad de hemelen Gods eer vertellen en waar de sterren de wijsheid Gods verkondigen op een bijzondere wijze. Dat is de eerste helft van de psalm, maar de tweede helft van de psalm zegt in vers 8, vanaf vers 8, de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel, de getuigenis des Heren is gewis, den slechten wijsheid gevende. Dus het woord Gods geeft aan de slechten wijsheid. En zoals gezegd, wijsheid is eigenlijk honing. Nou goed, en dan vers 9. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Als dat niet het nieuwe verbond is, weet ik het niet meer, hè. Dat is de goede boodschap. De blijde boodschap, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. Nou ja. Dat had David kennelijk ook gehoord van Jonathan, denk ik dan maar, hè. Ja, waarom niet? Het waren vrienden. En in zekere zin waren ze zelfs identiek. Maar goed, dat even terzijde. Dan vers 10. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, begeerlijker dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Nou, daar heb je het. Dus inderdaad, het woord is hier zoeter dan honing. Dus zodat de vraag wat is zoeter dan honing beantwoord moet worden met het woord van God. Hè? Dat is zoeter dan honing, hier staat het. Nou, dan hebben we nog inderdaad Psalm 119... Want Psalm 119 gaat helemaal over het woord Gods. Nou ja, om eens wat geks te zeggen. Psalm 119 spreekt in zijn geheel over het geloof van Jezus Christus. Want de psalmist is eigenlijk de Heer Jezus natuurlijk. Van wie in deze langste psalm alleen maar vermeld wordt dat hij geloofde en dat het woord Gods in zijn binnen staat. En in dat verband staat er in vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen voor mijn gehemelte geweest. Zie je wel, gehemelte. Meer dan honing, en inderdaad dus zoeter dan honing. Mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand. En verstand dan uiteraard in de betekenis van kennis dan wel inzicht of wijsheid. En dan heb je het precies, hè. Uit uw bevelen, dat is het woord, krijg ik verstand. En dat is honing. Of beter, uit uw bevelen, dat is de bij, de bar, krijg ik verstand. En daarvan is honing de uitdrukking. Maar de mooiste uitspraak over de honing vind ik in Spreuken. Typisch een boek daarvoor natuurlijk. Spreuken 16. Spreuken 16. Ik kan niet eens om vers 23 heen. Dat is een hele mooie. Daar staat, het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. En dat is de vraag, wat heeft die wijze dan gegeten? Ja, de boekrollen, uiteraard, van Ezechiël en Johannes. Zodat daarna uit het binnenste inderdaad de wijsheid Gods naar buiten gebracht wordt, via de mond. Dus hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. En dan vervolgens, lieflijke redenen zijn een honingraad, namelijk zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. En u weet het, gebeente, daar hebben we het weer, gebeente brengt leven voort, daar komt het leven uit. Maar lieflijke redenen, dat is uiteraard gewoon het woord van God, zijn zoet namelijk als een honingraad. Maar daarna komen we terecht in hoofdstuk 24, Spreuken 24, vers 13. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed. Namelijk honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Let op het verband steeds, hè? Honing en verhemelte, hè? Hemelse dingen. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Dus wat honing is voor uw gehemelte, is kennis der wijsheid, kan ook gewoon zijn kennis namelijk wijsheid, voor uw ziel. Zodat hier letterlijk staat, ook in dit parallelisme, dat honing een beeld is van de wijsheid. En u weet, het begin van wijsheid is vrezen des Heren. Want vrezen des Heren is het begin van de wijsheid, immers, staat ook in ditzelfde Bijbelboek. En dat komt uiteraard door het woord van God, kan niet missen. En dan staat er, als gij ze vindt, namelijk die honing, zo zal er beloning wezen. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. Zodat er gewoon staat, als je honing eet, dan krijg je eeuwig leven. Of als je de wijsheid vindt, krijg je eeuwig leven. Namelijk, uw verwachting zal niet afgesneden worden. Dat is toch niks anders dan een belofte van eeuwig leven. Ik zou tenminste niet weten wat het anders betekent. En die honing ontvangt men via het eten uiteraard. Van het manna, dan wel het woord van God. En nog mooier is die van hoofdstuk 25. Nou ja, de mooie vind ik die van vers 27. Die van vers 16 is iets minder mooi. In vers 16 namelijk, van Spreuken 25 staat, hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is. Nou, dat had bijna een uitspraak kunnen zijn over het manna, hè? Heb gij manna gevonden, eet dat u genoeg is. En er is ook genoeg. Opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en dien uitspuwt. En dat is een advies wat ons hier gegeven wordt. Ik wil me daar graag weer aansluiten. En weer mijn nek uitsteken dan. Het punt is namelijk dat het eten van honing feitelijk gewoon is het eten van de wijsheid God. Dus van het woord van God, daar komt het op neer. En wat er staat, is dat men dat toch niettemin, ondanks alles, zeg ik dan, met mate zou moeten doen. Dat wil zeggen, eet nadat u genoeg is. Zoveel als je hebben kunt. En ik bedoel dus gewoon, en ik denk dat de spreukendichter dat ook bedoelt, anders zou ik het niet zeggen, dat we inderdaad van het woord van God zoveel tot ons nemen als we aan kunnen, als wij verwerken kunnen. En niet, hoe gemotiveerd we ook zijn, maar niet met grote stappen zo snel door de Bijbel heen willen en alles maar willen weten, ineens willen weten enzovoorts. Want de ervaring leert bovendien ook dat dat niet werkt. In de eerste plaats is het zo, als een mens te veel informatie krijgt, komt hij erin om. Dan kan hij geen orde inbrengen, dat is nou eenmaal zo. Dat heet het Nederlands, dan kan je er geen touw meer aan vastknopen. Dan wordt het schijnbaar te ingewikkeld. Dat is het niet, maar men is er gewoon onervaren in. Men kan het gewoon zo snel niet verwerken. Een ander ding is natuurlijk dat het woord van God niet zomaar onderwijs is. Stof is die je eigen kunt maken, die je kunt bestuderen en zeggen, goed, dan weet ik dat volgende hoofdstuk, waar zijn we aan toe en zo, hè? Alsof je een cursus volgt, want dat gaat ook niet. Het punt is dat het woord van God levend is en krachtig en scherp, om eens met Hebreeën te spreken dan nog maar weer eens, hè? Het doet wat met ons leven. En als we het tot ons nemen, is het de bedoeling ook dat het met ons leven wat doet, maar men zal dat rustig moeten doen. Mijn vader placht altijd te zeggen, als de Bijbelstudie wat moeilijk geweest was, of wat ingewikkeld, lacht, hij zei altijd, raakt u alstublieft niet in paniek, wat u niet begrijpt, laat u gewoon liggen en u eet op, u neemt eruit wat u begrijpt, wat u plaatsen kunt, wat u hebben kunt, wat u verwerken kunt enzovoorts. En zo gaan we rustig door. We hebben toch het eeuwige leven, toch? Hè? Ja. Dat is misschien vreemd dat u dat nou uit mijn mond hoort zo, maar ik meen het echt, ja. Je moet je geen haast meemaken. Dat hoeft helemaal niet. Je neemt gewoon zoveel als je lust. En in de praktijk zal blijken dat u steeds meer lust. Hè? Dat is met eten ook zo. Ja, veel eten, daar kun je in oefenen. Hm? En dan word je vet. Natuurlijk, maar dat hoort ook zo volgens de Bijbel. Hm? Nou, dus inderdaad, eet dat u genoeg is, opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en dien uitspuwt. Dat verschijnsel ken ik ook. Ik weet niet of u het kent, maar ik heb het meerdere keren meegemaakt. Mensen die verschrikkelijk fanatiek zijn en zeggen, nou heb ik het gevonden, nou wil ik alles weten. En die als het ware in verzwelgen, dan denk je, nou, dat zijn gemotiveerde mensen enzovoort. Dat duurt maar kort, want daarna is het ineens afgelopen en starten ze zich weer in wat anders enzovoort. Gaat toch niet goed. Doe rustig aan, wij gelovigen worden geacht stabiele mensen te zijn. Je kunt beter de dingen goed verwerken dan dat je de dingen verslikt en met grote haast zegt, ik moet dit weten, dat moet ik nog eens zussen, en hoe zit dat dan? En zo. Ja, sorry. Zo snel gaat het niet. Dan komt het voedsel sneller binnen dan dat het lichaam het verwerken kan. Maar ik bedoel dat overdrachtelijk uiteraard. Hè? En zo is het met het woord Gods ook. Er zijn dingen die je eerst moet leren kennen en die inderdaad pas langzaam, laat ik zeggen, verteerd worden. Die we pas langzaam ons eigen kunnen maken, omdat het veronderstelt inderdaad een verandering in ons gestel, zeg maar gewoon een verandering in ons denken. Dus u bent gewaarschuwd. Hm? En wat de schrift er zelf over zegt is, dat men over de vaste spijs, hè, over de honing dus, Hebreeën 5, de laatste verse, daar staat dat men, nou ik zeg het nu met eigen woorden, maar er staat feitelijk, dat men door gewenning, door gewoonheid, de zinnen zou oefenen. Kortom, men moet geoefend raken om ervaren te worden in het woord der gerechtigheid, heet dat. Hè. Men zou zich moeten oefenen in het verwerken inderdaad van het woord Gods. En na enige oefening gaat dat heel wat beter. Maar inderdaad, men zal moeten leren de informatie die men ontvangt, zeker uit de schrift, om die te verwerken. Sommige dingen dan maar te vergeten of naast zich neer te leggen, omdat men er verder niks mee kan, zonder daarbij in paniek te raken of iets dergelijks. Hè? Want anders gaat men het uitspuwen. En dat is niet de bedoeling van het woord. Hetzelfde staat van het manna. Het mocht niet verzameld worden, kon er geen voorraden worden aangelegd, want dat zou inderdaad verrotten. Er zouden de wormen in zitten de andere dag. En dan zijn we eigenlijk terug even in Exodus 16. Er was alleen genoeg om te eten, om te verwerken. Als men niet meer op kon, kon men geen voorraad aanleggen. En zo is het nou eenmaal. Het is voor alle dagen genoeg. Er is altijd voor wie wil. Maar nooit te veel. Nou goed. Dat was vers 16, maar de mooie is die van vers 27. Namelijk, veel honing te eten is niet goed. Dat stond immers in vers 16. Veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen. Kortom, de onderzoeking van de smaak, de heerlijkheid van honing, zulke dingen, als honing. Dat is eer. En dat is een advies wat trouwens in het algemeen in de natuurlijke dingen ook geldt. Er staat eigenlijk, als ik het nou helemaal aan het veralgemeniseer staat, de bedoeling is niet dat men veel eet, de bedoeling is dat men goed proeft. En zal ik er nou eens wat bij zeggen? Dat is iets wat men door gewoonheid, door gewenning inderdaad moet leren. Hm? Hoe je eet. Er zijn mensen die raken bevredigd door gewoon veel te eten. Flinke hap, flinke plomp naar binnen. Van die stampot, weet je, met zijn berg erop. En koud je het midden met van die hele vette jus, weet je wel. Nou goed, ja, lapje spek erbij enzovoort. En dat moet als een snel eten, want het moet als een blok in de maag zitten. Hè? Dat is het. Maar de betere manier is natuurlijk niet te veel te eten. En dat gaat het beste als men bovendien ook nog lekker eet. Ja, sorry, hè? Maar dat is nu eenmaal zo. En daar inderdaad aan proeft. Hm? Dat is de bedoeling. Mensen heeft niet zo geweldig veel nodig. Maar het geeft wel degelijk bevrediging, verzadiging, hoe het mag. Als het lekker smaakt. En dat zou men moeten doen. En dat is wat hier staat over de honing. Men zou dat dus ook moeten doen met het woord van God. Het is in het algemeen beter. En hoor dat ik dat zeg. Hè? Ja. Het is in het algemeen beter om minder te eten en er goed van te proeven. Dan om veel te eten en het gewoon maar op te slokken. Want ik ken er plenty die ervan schrokken. Die er allemaal naar binnen werken. Enzovoorts. Maar die er in de praktijk niks mee doen. En u weet dat toch. Ieder die ooit heeft geprobeerd via een dieet af te slanken weet dat. Al ga je de helft minder eten, dan val je nog niet af. Want de hele spijsvertering die gaat eigenlijk beter functioneren. Die springt zuiniger om met het voedsel wat binnenkomt. Het wordt beter gebruikt, zal ik maar zeggen. Dat is het nou eenmaal. En dat is nou inderdaad de bedoeling. De bedoeling is niet dat we ons bezatten met het woord, zodat we verschrikkelijk wijze mensen worden. De bedoeling is inderdaad dat wat we leren uit het woord van God, dat het ook daadwerkelijk doorwerkt in ons denken. Ik heb bijna gezegd leven, dat bedoel ik ook, maar, hè? Maar dat het doorwerkt in ons denken, dat het ons daadwerkelijk verandert. En er is soms inderdaad maar betrekkelijk weinig voor nodig. Nou goed. Maar dat is wat hier staat. Namelijk niet honing, niet veel honing eten, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen. Dat is eer. En het is een advies in verband met honing natuurlijk, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om het woord van God. Zo zou men daarmee om moeten springen. U weet toch hoe de profeet, wie was het? Ezra, geloof ik. Ja, ik geloof dat het van Ezra staat. Dat de wet werd voorgelezen aan het volk. En dan verklaren. Dat wil zeggen met een stukje gelezen. Dan werd er gecheckt of iedereen het begrepen had. Zo niet, dan werd het eerst uitgelegd. En pas dan ging men verder. Want men had dat tijd zat. Mocht de hele dag duren, weet u wel. Ja. Nou, dat is eigenlijk de goede manier. De dingen verwerken. En wat eventueel wat men niet verwerken kan, gewoon vergeten, dat komt dan later wel eens. Er zijn bepaalde dingen, ook in de natuur, in het leven, bepaalde voedsel, wat men inderdaad moet leren eten. En het is met het woord Gods ook zo, en het geldt in het algemeen voor vaste spijs. Je moet leren eten. Maar sommige dingen moet je leren drinken. Maar, hè? Ik wist dat er een reactie zou komen, ja goed. Nou, laat maar zitten. Wat hebben we nog meer? Nou, ik laat het hier maar bij. Want ik wil toch nog even op wat anders ingaan. Voor we de avond afsluiten. Namelijk, in Exodus vinden we uitgebreid melding gemaakt. Zeer uitgebreid melding gemaakt. Dat de mannen alle dagen viel. Dat wil zeggen 6 dagen van de week. Zodat het mannen iets te maken heeft met een 6. Ja, natuurlijk, ik ken de geschiedenis ook. Dat wil zeggen, op de 6e dag viel het dubbel, zodat ze op de 7e dag niet hoefden in te zamelen. En wat op de 6e dag viel, daar konden ze op de 7e dag ook nog van weten. En op bijzondere wijze, we kwamen daar dus dan geen wormen in, een dag later. Zo was het, hè? Dat weet u toch, hè? En natuurlijk, de verklaring is dan, dat is vanwege de Sabbat, want dan mag het niet verzameld worden. Maar is dat niet een beetje gek? Want de Sabbat is immers een beeld van de 7e bedeling. En daarvan staat in de Bijbel dat de aarde dan vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem de zee bedekken. Dus er is plenty honing, er zou verschrikkelijk veel manna moeten zijn. In de 7e. Dus je zit dan al met een probleem. Nee, er zit natuurlijk een veel, veel diepere waarheid achter. En die kan ik nou eigenlijk alleen nog maar heel kort noemen. En dat doe ik dan ook maar. Dat is dit, dat de 6 in de Bijbel in de eerste plaats staat voor de mens. Nou ja, de eerste plaats. In het algemeen, laat ik het zo zeggen, staat de 6 voor de mens. En in het bijzonder staat het dus voor de mens met een hoofdletter. Waarna de vraag is, wie is die mens? En wie is de zoon des mensen? Dat heb ik nagevraagd aan David natuurlijk in Psalm 8. Hè? En die zei, dat is de Heere der Heerscharen. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Kortom, dat is de Heere Jezus Christus. 6 is gewoon de mens. Dan gaan we even snel. Want op de 6e dag moesten wij zingen. Met z'n allen. Hè? Op een onbepaalde toonhoogte. Op de 6e dag schiep God de mens. Dat laatste moest naar beneden. Om begrijpelijke redenen. Maar goed. Ja. De mens. Maar op de 6e dag werd Adam geschapen, de mens. Maar het punt is dat de mens per definitie dus deze 6 is. Maar uiteindelijk gaat het niet om Adam, maar om de laatste Adam. De 6 is de aanduiding van Christus als de zoon des mensen. En dan zijn we terug bij die honingraad. En dus bij die 6-puntige ster, of die 6-kantige, hoe heet het, zo'n ding. 6-hoek, regelmatige 6-hoek. Ja. Goed. Maar dat is het teken van David, zegt men. Davidster, dan wel het zegel van Salomo. En er zijn nog een paar titels die ik nou maar niet in het publiek zal noemen. Want het doet er nou toch niet toe. Maar het is een embleem eigenlijk van de Messias. Niet zozeer als zoon van David of Salomo, maar eigenlijk als zoon des mensen. Het is het teken, kennelijk, van de zoon des mensen. Sommigen denken dat het kruis is, hè? Maar dat is niet waar, hoor. Het teken van de mensen, van de zoon des mensen, is inderdaad deze zespunt. Zeshoek, of gewoon eigenlijk de zes. Maar het vervolg op het verhaal is dat de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht onder de mensen, wat gebeurt daarmee? Eerstgeboren onder de mensen, wat gebeurt daarmee? Wordt door God gegrepen en wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God zijn. Kortom, nee, dat was Hebreeën 5, vers 1. De eerstgeborene ontvangt toch een priesterschap? Wel nu, de zoon des mensen wordt inderdaad door God in de hemel aangesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En het huiswerk dus voor de volgende 14 dagen is zes nazoeken in de Bijbel om te zien dat het inderdaad slaat op de zoon des mensen, de mens in het algemeen, maar in het bijzonder dus op het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek.